Zo. Goedemorgen. Bent u verstaan? Ja? Even kijken. Zo, voor de mensen die me nog niet kennen. Ik ben Jonathan van den Helder, zoon van Martien. En vrouw en kids meegenomen vanmorgen. En vorig jaar zomer mocht ik hier ook spreken. Ik weet niet, even te richten op tieners, weet je nog waar ik over sprak? Twee ossen, ja. Juk, ja. Dus sprak ik over het juk van Jezus. En uit Matteüs 11, waar Jezus zegt, hey, komt op mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Een hele mooie belofte. Soms hebben we zoveel last op onze schouders die we dragen. Emotionele lasten, maar ook soms gewoon fysiek zwaar werk gedaan. En dan sjouwen maar door, shocken maar door in het leven. Maar Jezus zegt, hey, gooi dat juk toch af, kom onder mijn juk lopen, want die is zacht en licht. En ik zal rust geven voor je ziel. En dat past ook een beetje binnen de zomervakantie. En het is inmiddels zomervakantie natuurlijk. Is er iemand op vakantie geweest? Of heb je... Ja, oh, er zijn mensen op vakantie geweest. En de rest gaat nog, neem ik aan. Of gaat niet, kan ook.
Zijn
we
weg?
Oh, zijn weg, kan ook. Ja, nou, wij gaan nog. Ik heb net officieel gisteren vakantie, dus wij gaan nog weg. En, maar ja, ik weet niet hoe het jullie gaat met vakantie, maar ik geniet altijd ontzettend veel van de vakantie. Waar je gewoon even alles kan, de boel kan laten. Niks moet, alles mag, nou, bijna alles natuurlijk. Met een gezin heb je natuurlijk nog wel dingen die moeten. Met kinderen zit je toch wel in een vast ritme van 6:30 opstaan. Dus, nou ja. Niet helemaal vrij om alles te doen en te gaan en te staan wat je wil, maar wel gewoon die verademing van, hey, je hoeft even niet naar werk, je hoeft even niet dingen te doen, maar je kan gewoon lekker rustig je gangetje gaan. En ik geniet altijd van om eigenlijk met een tent op vakantie te gaan. Het is alweer een paar jaar geleden dat ik met een tent op vakantie ben geweest, maar toen nog met z'n tweeën. En daar geniet ik altijd van om dan samen sterren te kijken. Gewoon op de grond te liggen in het gras en omhoog te staren naar de sterren. En als ik dat even gedaan heb, dan raak ik zo onder indruk eigenlijk van hoe groot het heelal is, hoe groot alles is wat ik zie. En dan bedenk maar van, wie ben ik dan maar, dat inimini mensje op die grote aardbol met immens veel sterren. Nou, dat maakt mij even heel klein op dat moment en daar geniet ik er ontzettend van. En vanmorgen wil ik over die God spreken, over de God van de maan en de sterren. Hij komt erop. En vanmorgen wil ik je iets laten zien vanuit de Bijbel wie die God is. Dat God ook de maan dat God de God van de maan en de sterren is. Want hij heeft die bedacht. Hij heeft die geschapen. Net zoals dat hij ons geschapen heeft. Hij heeft jou bedacht, u bedacht, met al je talenten en gaven. Dat heb ik niet gedaan, dat heb jij niet gedaan, maar dat heeft God gedaan. En zo heeft hij ook de maan en de sterren geschapen. En vanmorgen wil ik dat aan de hand van drie punten, lekker makkelijk, drie puntjes, gewoon laten zien wie die God is. Die God van maan en ster. Nou, om gewoon bij het begin te beginnen, beginnen we in Genesis 1 natuurlijk. De schepping van de maan en sterren. Dus als je je Bijbel bij hebt, mag je Genesis 1 opzoeken. En dan gaan we de dag 4 lezen. En dan zijn we natuurlijk al drie dagen verder. Waar dag 1 is natuurlijk licht en duisternis geschapen. De hemelgewelf, de hemel, de lucht is geschapen. De aarde en de zee is van het land van elkaar, is van elkaar gescheiden. En God heeft allemaal groen laten doen op groeien. Allemaal bomen, vruchtenbomen. En dan lezen we vanaf vers 14. Ja, de schepping van de maan en zon. Vanaf vers 14. En daar staat, God zei, er moeten lichten aan de hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren. En ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten. Het grootste om over de dag te heersen en het kleinere om over de nacht te heersen. En ook de sterren. En hij plaatste aan de hemelgewelf om licht te geven op de aarde. op te heersen over de dag en de nacht en op het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de vierde dag. De oplettende lezer heeft al ontdekt dat er drie redenen zijn waarom de maan en sterren zijn geschapen. Daar wil ik even kort bij stilstaan. 1. Toevallig opgemerkt. Wat was de eerste reden waarom deze geschapen werden? Scheiding tussen dag en nacht, inderdaad. Tweede reden. Donker en licht, ja, dat is de scheiding tussen dag en nacht. Ja, de seizoenen, de tot tekenen, vaste tijden, seizoenen en dagen en jaren. En de derde. Ja, om licht te geven op aarde. Eigenlijk hele praktische redenen. De eerste, scheiding tussen dag en nacht. Natuurlijk is het al bij dag 1 begonnen, waar God het licht schiep. En daar licht en duisternis van elkaar scheiden. En hier kopt hij dat ook aan de zon en de maan en laat zien van, hey, als de zon schijnt is het dag, als de maan schijnt is het nacht. Heel praktisch. De tweede reden, die wil ik even opsplitsen in drie subredenen. Ze zijn er tot tekenen. En dat staat niet in de MBV, maar wel wat je in de grondtekst leest, staat er tot tekenen. En tot tekenen wil zoiets zeggen als, nou ja, je misschien herkent het wel van de geboorte van Jezus. Toen was daar die ster. Tot teken van de geboorte van Jezus. Waar de wijzen ook zeggen, hey, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Matthäus 2. Dus dat is, sterren werden gebruikt God tot tekenen. Of straks, als Jezus terugkomt, dan staat in verschillende teksten staat dat de zon zal verduisterd worden en de maan zal schijnen, zal zijn schijnsel niet meer geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. Dus God gebruikt zon, maan en sterren om de wederkomst van Jezus aan te kondigen. Of later ook, als de ontschepping van de aarde, dan wordt de zon wordt zwart als een haren zak. En de maan werd als bloedrood. En de sterren van de hemel vielen op de aarde. Dus God gebruikt maan en sterren om tekenen te laten zien. Van hé, nu is de geboorte van Jezus. Nu is de wederkomst van Jezus. Nu wordt de aarde ontschept. Nou ja, de laatste twee gebeuren nog. Dus belangrijk om in de gaten te houden, die maan, die zon en die sterren. Een andere subreden, ze zijn tot tekenen, maar ze zijn ook tot vaste tijden en seizoenen. Nu is het zomer, straks is het herfst, dan is het winter, dan is het lente, dan is het weer zomer. God heeft seizoenen gegeven om ons in een ritme te krijgen. Wanneer je moet zaaien, wanneer je moet oogsten, wanneer je rust moet nemen. God heeft daarvoor de zon bedacht. De aarde draait zo dat we nu in de zomer zitten, straks zitten we in de winter. Dat heeft God bedacht door de zon, de maan en de sterren te schapen. Heel praktisch. En de laatste subreden van de tweede is tot dagen en jaren. In de scheppingsverhaal zien we het al, waar God elke keer zegt, het werd avond en het werd morgen. De vierde dag. Dus God noemde al in de schepping, gebruikte hij al de zon en maan en sterren tot vaste dagen en jaren. Ook de schepping is in 6 dagen en de 7 dagen rust hij. Dus hij zet een week neer van 7 dagen. Maar ook gewoon de kalender. Dan heb je een Joodse kalender, maar wij hebben ook een kalender. Kijk maar naar je agenda. Tegenwoordig kunnen we bijna niet meer zonder agenda. Dat is dankzij dat God de maan, de zon en de sterren geschapen heeft. Weer heel praktisch. En de laatste reden, dus we hebben dan de scheiding tussen dag en nacht. Ze zijn er tot tekenen, vaste tijden, dagen en jaren. En de derde is, ze zijn er om heel praktisch licht te geven. Als er geen licht is, dan zie je niks. Dus als we hier geen licht zouden hebben, dan zagen we niks. En nu zien we wel wat. Dankzij dat God de zon, de maan en de sterren geschapen heeft. En eigenlijk heel bizar, ja, ik vind het eigenlijk heel bizar dat God even dit zomaar bedenkt. Dat hij een groot licht schept voor overdag, een klein licht voor de nacht. En dan nog sterren erbij. En heeft ze niet zomaar geschapen, maar dus heel bewust. Volgens die drie redenen. Om scheiding te maken tussen dag en nacht, voor tekenen, seizoenen, dagen en om licht te geven op de aarde. En dat is punt 1. God schiep deze drie. De zon, de maan en de sterren. En hij is de schepper, de bedenker, de ontwerper van deze dingen. En ben je daar bewust van? dat hij dat bedacht heeft. Ben je bewust dat, als jij nu een agenda in je handen hebt, ben je bewust dat het dankzij God is dat hij jouw agenda ontworpen heeft? Dat hij jouw dag- en nachtritme ontworpen heeft? Dat hij jouw zomervakantie ontworpen heeft? Dat hij jouw, bedenk het maar, in wat alles met tijd te maken heeft. Hij heeft dat bedacht. Voor ons. En als ik dat me dat besef, en als ik dan weer in dat gras lig en naar boven kijk, dan kan ik eigenlijk alleen maar dankbaar zijn dat God ons dit gegeven heeft, puur als concrete, praktische handvatten, hoe we kunnen leven. Punt 1 dus. God heeft deze drie dingen geschapen. Puntje 2 wil ik even een sprongetje maken. Naar Job. Hij staat, oh, vandaar. Hij staat uit. Ook handig. Maken we een sprongetje naar Job. En ik weet niet of je het verhaal van Job kent. Job wordt concreet verzocht door de duivel. De duivel en God gaan een weddenschap met elkaar aan van... dat God zegt, hey, heb je mijn dienaar Job wel gezien? Hoe hij mij dient? En dan zegt de duivel, ja, dat is ook al makkelijk. Hij heeft vet veel kinderen, hij heeft veel te veel rijkdom. Als je dat niet meer heeft, dan gelooft hij toch niet meer in u. En zo raken de duivel en God op zich wel raar om dat te beseffen. Sluiten ze een weddenschap met elkaar af van, hey, prima, Job, prima duivel, je mag met Job alles doen wat je wil. Maar behalve dat, je mag hem niet doodmaken. Dus de duivel gaat aan de slag. Hij zorgt dat al zijn kinderen vermoord worden. Al zijn bezit, al zijn vee, runderen, schapen, alles raakt hij kwijt. Hij wordt heel ernstig ziek. En daar zit hij dan. Je ziet hem ook hier, foto. Daar zit hij dan. Waar hij zijn kleren scheurt, as op zijn hoofd. En wat moet hij nu? Maar het mooie vind ik van Job, dan nog zegt hij, de Heer heeft genomen, nee, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, geprezen zij zijn naam. Nou, ik weet niet of ik dat na kan zeggen. Ik lijk me best heftig als ik moet beseffen dat ik mijn twee dochters kwijt ben. Dat ik alles kwijt ben, huis, wat dan ook. En ernstig ziek. Ja, ik weet niet of ik dat op dat moment zou kunnen zeggen. Het lijkt me best pittig om dat mee te maken. Maar ik kan me goed voorstellen dat Job dan op dat moment geen hoop meer heeft. Ik denk van, wat is dit dan? En je ziet zijn drie vrienden ook bij hem komen. En die zitten eerst een week stil, vastend naast hem. Alleen ja, hadden ze dat maar gedaan. Ze gingen hun mond open doen na een week. En ze kwamen even hem de les lezen. Want hun theorie was, ja, als je dit allemaal meemaakt, zoveel ellende meemaakt, dan moet je wel iets fout gedaan hebben. Dan moet je wel iets verkeerds gedaan hebben tegenover God. Nou, dat duurt echt hoofdstukken lang. Tot en met hoofdstuk, wat is het voor mij, ergens in de 30. Iets van 30 hoofdstukken gaat alleen maar over dat soort gesprekken. Nou echt, nou, als je het een keer leest, bijna moedeloos van te worden. Als je het doorleest, één voor één komen die vrienden aan bod. Maar Job blijft erbij. Nee, ik heb niet gezondigd. Ik heb geen verkeerde dingen gedaan. En op een gegeven moment is hij het zat en hij stapt naar God. En hij daagt God uit voor de rechter. En dan, dan begint God pas te spreken in hoofdstuk 38. Die mag ik even bijpakken. En daar vraagt God aan Job... Hé, waar was jij bij de schepping? Daar was hij natuurlijk niet bij. En hij vraagt Job ook naar allerlei verschijnselen in de natuur en allerlei verschijnselen bij dieren. En hij zegt, hé, kan je ervoor zorgen dat dat gebeurt? Nee, dat kan Job ook niet. En zo gebruikt God ook de sterren om Job te laten zien wie hij is in plaats van wie Job is. En dan lezen we vanaf vers 31. Job 38, vers 31. En daar zegt hij tegen Job, kun jij de Pleiade aan banden leggen? Of de ketenen van Orion losmaken? Kun jij de dierriem op zijn tijd laten schijnen en de grote beer met haar jongen de weg wijzen? Ja, retorische vraag natuurlijk. Nee, dat kan Job niet. Job kan niet iets met die sterren doen. Nou, dit zijn vier soorten sterren. Ik heb ze even opgezocht op internet. Dit zijn de Pleiade. Dit is een cluster van sterren. En ze worden ook wel de zeven sterren genoemd, of een boeket van diamanten. Zo ziet het er ook wel uit. En God zegt hier tegen Job, kun jij de Pleiade aan banden leggen? In die zin, kan jij ze op een andere manier laten schijnen? Kan jij ze uit elkaar trekken? Want het is een cluster. Ze zijn tot elkaar verhouden. Kan jij ze op een andere manier aan banden leggen? Nee, dat kan Job niet. Job woont op de aarde en kan niet bij de sterren. Beetje flauwe vraag natuurlijk. En zo gaat hij ook door naar de volgende, naar de Orion. Dat is deze. Die is misschien wel iets bekender. Het is een poppetje eigenlijk. Je hebt hier de benen. Je hebt daar de navel ongeveer zitten. En dan die drie sterren, dat zijn de ribbenkast. En dan gaat hij zo omhoog. En dat was Orion. En dan, aan die kant is niet zo goed te zien, maar daar kan je nog een schild in zien. En Orion was in de Griekse mythologie, was hij een jager die juist die Pleiade aan het achtervolgen was. Maar die werd per ongeluk door Artemis werd hij gedood. En daarna, volgens die mythologie, werd hij verheven tot sterrenbeeld. En als het dan gaat over de keten van Orion, wordt er waarschijnlijk bedoeld dat die drie sterren naast elkaar, dat is eigenlijk een beetje de gordel van Orion, kan jij die losrukken? Kan jij de keten van Orion losrukken? Weer een flauwe vraag natuurlijk voor God. Nee, natuurlijk kan Job dat niet. De volgende is de dierenriem. Die is denk ik ook wel bekend. Dit zijn de bekende horoscopen die je in de krant leest, magazines. En dat werkt op die manier, als je, daar zie je de aarde en de zon. En als je dan de aarde dan door de zon kijkt, het is nu juli, augustus, dus nu is Leo aan de beurt, dan kan je die heel goed zien aan de hemel. En als je dat dus elke keer doordraait met de maanden, dan zie je elke keer een ander sterrenbeeld. Dus dat is ook weer een bepaalde cyclus die je ziet, die God geschapen heeft. En God zegt weer tegen hem, hey, kun jij de dierenriem op tijd laten schijnen? Kan jij ervoor zorgen, het is nu juli, kan jij ervoor zorgen dat nu Aries schijnt? Nee, dat kan hij niet, want het is juli. En het is niet maart, april. Dus ook weer een beetje een flauwe vraag van God. Van hé, als je dan zoveel, als je me dan voor de rechter wil uitdagen, dan heb ik ook nog een vraag van jou. Laat me dan deze sterren maar even schijnen. Zorg maar dat nu Aries gaat schijnen. Dat kan natuurlijk niet. Ook een beetje flauwe vraag van God natuurlijk. En dit heeft dus ook alles te maken met de horoscopen. En daar kom ik straks nog even op terug. En de laatste, en dat is het meest bekendst denk ik, dat is de grote beer. Het bekende steelpannetje. Ziet iedereen hem? Het is een bakje met een steeltje eraan. En hier wordt je omschreven in de Bijbel als de grote beer met haar jongen. Grote beer. Beer betekent baar. Het is eigenlijk een grote bak met haar drie jongen erachter. Dus het is eigenlijk geen steelpannetje. Het is meer een bak waar nog drie stippen achteraan komen. En God zegt erover, kun je de grote beer met haar jongen de weg wijzen? Nee, dat kan Job niet. De grote beer is een sterrenstelsel die vooral veel richting aangeeft. Als je de buitenkant van het pannetje pakt en dan iets omhoog gaat, heb je de poolster. En alle sterren draaien om de poolster. Dus je kan door het stilpannetje vind je heel makkelijk. En daardoor vind je makkelijk de poolster en dan weet je heel makkelijk waar je bent. En God zegt, hey, kan jij hun toevallig de weg wijzen? Nee, dat kan hij niet. Dat kan Job ook niet. Ook een beetje een flauwe vraag. En God laat Job op deze manier zwijgen. Door onder andere aan de hand van de sterren die hij ooit vroeger geschapen heeft, laten zien wie hij is. Dat hij almachtig is, dat hij dat wel zou kunnen, als hij dat zou willen. En Job kan het niet. Dus wat heeft Job in te brengen, ondanks wat hij allemaal meemaakt? En Job neemt op dat moment dan ook zijn woorden terug. En heeft berouw over de woorden, grote woorden die hij had tegenover God. En op dat moment moeten zijn drie vrienden ook het goed maken met God. Job bidt voor zijn vrienden. En God verhoort dat. En uiteindelijk geeft God het dubbele aan Job terug. Twee keer zoveel kinderen, twee keer zoveel bezit. En hij is weer gezond. Nou, bizar verhaal. Ik weet niet of ik het zelf op die manier ook zou kunnen doorlopen. Maar God gebruikt sterren in dit verhaal om te laten zien wie hij is. Hij is de God van de maan en de sterren. Hij heeft ze geschapen en dan gebruikt ze nu tegenover Job van, hey, wie denk je wel dat je bent? Kijk maar hoe groot ik ben. Ik ben de God van de maan en de sterren. En derde puntje. Wat heeft het dan met ons te maken? Wij en de sterren en de maan. Ik heb het nu over de schepping gehad en over Job gehad. Maar wat zegt de maan en de sterren jou? Het is een feit dat ze bestaan, maar ben je dankbaar, ben je bewust dat je daar dankbaar voor kan zijn dat ze bestaan? Blijkbaar hebben wij, voordat je doorweet, hebben wij de zon, de maan en de sterren kaart nodig. Breek maar eens even als je geen licht hebt, als je geen agenda hebt, dat je geen dag- en nachtritme hebt, dat je geen tijd hebt. Hoe leef je dan? Dat is allemaal dankzij God. God heeft ons deze hulpmiddelen gegeven om te kunnen leven. En een tijdje geleden werden mij een paar foto's laten zien. En toen ik dat zag over de zon, de maan en de sterren, was ik eigenlijk best wel sprakeloos. Dus ik heb ze ook meegenomen om jullie ook even te laten zien, om even te beseffen hoe groot God is. Ja, kijk, dit is de aarde. We zijn best groot ten opzichte van de maan. En ja, we wonen daar bovenaan, hè, in Nederland. En we denken heel vaak als mensen, hey, we zijn echt wat, we zijn groot op deze aarde. En we kunnen echt wat bereiken. Ook als je kijkt naar media, alles is tegelijkertijd overal op de hele wereld. Maar als je even een paar andere planeten erbij pakt, denk je, nou oké, we zijn al best een grote planeet. Ten opzichte van Venus, Mars, Mercurius en Pluto zijn we nog steeds groot. Maar als we even alle planeten er dan bij pakken, we zijn toch wat kleiner dan we dachten. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en hier is aarde gebleven. Dit is aarde ten opzichte van Jupiter. Pluto is bijna weg. Nog eentje groter, pakken we de zon erbij, want we draaien tenslotte om de zon. Waar is de aarde ook weer? Daar. Daar zijn we gebleven. Een verhouding tot als je een mini-knikker zou hebben, en dan een bal van 1,10 meter, dat is de verhouding. 1 staat tot 110. Ik kan vergeten. En dan denk je, het valt dan al mee. We zijn nog zichtbaar, maar het kan nog erger. Want er zijn nog andere sterren gevonden die groter zijn dan de zon. Kijk maar, Sirius, een hele verre ster, die kunnen we ook zien vanuit de aarde. Dan heb je Pollux en Arcturus. Maar wacht even, daar is de zon. En daar is de aarde, 1 pixel. Maar ja, we hebben nog grotere sterren gevonden. Antares, die is nog groter. Maar waar is nu de zon? De zon is nu 1 pixel. Dus als je dan nog een keer 110 keer verkleint, dan zit daar de aarde. Om maar te beseffen hoe klein en inimini wij zijn als mensen. En dat God eigenlijk Antares zegt, die past makkelijk in mijn hand. Dan zijn we echt te verwaarlozen. En dan zegt God tegen ons, ik wil jou kennen. Ik wil met jullie iets wat te maken hebben. Ik heb jullie geschapen en ik wil een koninkrijk bouwen op aarde. Nou, ik vind het een raar plan. Ik zou gek... Ja, met alle respect, ik zou het echt een raar plan vinden. Als je bedenkt dat die Antares tegen opzicht van de aarde, dan is de aarde verwaarloosbaar. Dan zijn wij verwaarloosbaar. Het is zomervakantie en de zomervakantie is vaak een moment van bezinning. Van terugkijken en weer vooruitkijken. En ik hoop dat je reden hebt om dankbaar te zijn. We hebben net een aantal liederen over gezongen, maar de vakantie is voor mij ook altijd een moment van dankbaarheid. Van terugkijken en ook weer kijken om vooruit te kijken. Maar ik ontdek ook bij mezelf, als ik dankbaar ben naar mezelf, dan moet ik ook eer beseffen dat ik soms dankbaar ben juist naar mezelf. Naar mijn vrouw, naar mijn gezin, naar wat ik allemaal gedaan heb op mijn werk. Waar ik trots op ben, wat ik heb gekregen. Maar eigenlijk vraag ik me af, kan het eigenlijk wel? Want maak ik dan mezelf dan niet tot een God? Is het dan niet veel meer Ik moet even de draad kwijt. Ja, dan vraag ik mezelf weer af van, hey, wie heeft me dan eigenlijk die talenten gegeven? Wie heeft mij die krachten gegeven om dit vol te houden? Wie heeft mij nieuwe plannen gegeven voor de toekomst? Ben ik dat? Of heeft God mij die gegeven? Dus ik kan, Deborah en ik hebben daar eens wel een grappige discussie over. Over van, hey, kan je wel trots zijn op jezelf? Ergens mag het, denk ik. Gezonde trots op jezelf van, hey, heb ik wel voor elkaar gekregen. Maar in eerste instantie denk ik dat je altijd eerst trots mag zijn op God. Want God heeft je die talenten gegeven. God heeft je de kracht gegeven. God heeft je nieuwe ideeën gegeven. En dan is het aan ons om dat uit te voeren. En ook in de voorbereiding van de preek was ik zomaar gewoon lekker aan de slag gaan. En dacht ik, hé, wacht even. Ik heb eigenlijk helemaal niet stilgestaan. Maar, hey, wat wil je eigenlijk spreken? Tijd genomen om te bidden. En echt, ja, de geest, hé, wat wilt u spreken? Dus voordat ik het wist, was het mijn preek geworden in plaats van zijn preek geworden. Dus hoe makkelijk kan dat gaan, dat we met onszelf bezig zijn? Dat het om ons leven draait, dat het om onze kerk draait, dat het om onze stad draait, om ons gezin draait, in plaats van dat het om God draait. Dus als ik niet oppas, dan wordt het niet de God van de maan en sterren, maar dan is de maan en sterren mijn God geworden. Dan aanbid ik niet de God van de maan en sterren, maar dan aanbid ik de maan en de sterren. En dat is ook het verschil dus met horoscopen, wat ik net zei. Als je God aanbidt, dan aanbid je God als de schepper van maan en sterren. Als je horoscopen leest, dan aanbid je de maan en de sterren. En dat is een groot verschil, maar het lijkt wel ergens op elkaar. En dat kan in elk deel van je leven zijn, waar je toch op een of andere manier weer jezelf aan het aanbidden bent, in plaats van God aan het aanbidden bent. En in Deuteronomium 4, vers 19 wordt het ook genoemd. De Israëlieten worden daar ook voor gewaarschuwd. Pas op, voordat u uw ogen niet opslaat naar de hemel, de zon, de maan en de sterren, het leger aan de hemel. En laat u niet verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. En dat zie je regelmatig terugkomen in het Oude Testament, dat de Israëlieten de zon, de maan en de sterren aanbidden, in plaats van de God van de maan en de sterren. Oké, even samenvatten. Punt 1. God is schepper van zon, maan en sterren. Punt 2. God openbaart zich aan Job als de God van de maan en sterren. En zo heeft hij ook aan ons geopenbaard wie hij is daarin. Wat onze verhouding is. Je hebt net gezien met de foto's. Wij zijn maar mini klein ten opzichte van al deze sterren. En vanmorgen wil ik eigenlijk twee vragen heel concreet bij u neerleggen. Om vanmorgen over na te denken, maar ook de komende weken zo best stil te staan. Vraag 1. Welke God dien jij, geloof jij? Dien jij die God van de maan en sterren? Of is de maan en sterren jouw God geworden? Dien jij de God van de baptistengemeente Tiel? Of is de baptistengemeente Tiel jouw God geworden? Of dien jij de God van je werk, je gezin, wat dan ook? Of is je gezin, je werk, wat dan ook, je God geworden? Tweede vraag die we je meegeven vanmorgen is, hoe ga je zo meteen God danken? Dank je hem met, oh Heer, wat een geweldige jaar hebben we gehad en dank u wel voor onze plannen en dat het allemaal zo goed ging op de zondag en dank wel ook voor onze oudste en dank wel dat we, nou, enzovoort. Of dank je God dat hij jullie de mogelijkheid geeft om hier samen te komen. Dat God leiders heeft aangesteld. Dat God jullie nieuwe plannen geeft. Naar wie ben je dankbaar? Ben je dankbaar naar God? Of ben je dankbaar naar jezelf? Hoe ga je zo meteen God danken? Natuurlijk, ik exerceer natuurlijk een beetje. Maar het punt is dat we God mogen danken in de eerste plaats. Hij is de God van de maan en sterren en niet wij. En laten we dan ook nu tijd nemen om hem te bedanken. Daar is nu een gelegenheid ook voor om hardop of in stilte hem te danken. En daarna zingen we opwekking 731. Dus voel je vrij om hardop of in stilte te bidden.